Thank you for that truly beautiful.
Bedankt voor dat prachtige stuk. Na de toespraak van ouderling Perry zingt het koor tot besluit van de bijeenkomst. Let us all press on. Het koor wordt gedirigeerd door Ellen Matthews en begeleid door zuster Ellen Marchangelo. Het slotgebed wordt daarna uitgesproken door Rachel Perry, ook een kleindochter van ouderling Perry. Het is mij een plezier om nu de spreker van vanavond aan te kondigen. Ouderling L. Tom Perry werd op 6 april 1974, naast sinds 1972 assistent van de 12 te zijn geweest, gesteund als lid van het Quorum de 12 Apostelen. Ouderling Perry's dienst aan de kerk begon in 1942 met een zending in de Noordelijke Staten van de Verenigde Staten, waarna hij tijdens de Tweede Wereldoorlog 2 jaar bij de Amerikaanse mariniers in Oceanen onder de wapens was. Zijn kerkfuncties daarna omvatten onder meer raadgever in het bisschop te Lewiston, Idaho, raadgever in een ringpresidium in de Sacramento, hoge raadslid in de ring New York en president van de ring Boston. Ouder Blink Perry behaalde in 1949 zijn bachelorsgraad in financiën aan de Utah State University en heeft daar ook aan zijn mastersgraad gewerkt. Hij ging werken in de detailhandel en vervulde functies als vicepresident en financieel directeur bij bedrijven in Idaho, Californië, New York en Massachusetts. In juli 1947 trouwde hij in de Logan Temple met Virginia Lee uit Hyde Park. Zij overleed in december 1974. Ze kregen 2 dochters en een zoon. In 1976 trad hij in de Salt Lake Temple Center in het huwelijk met Barbara Taylor Dayton, die de afgelopen 35 jaar zijn trouwe metgezellin is gebleven. Ouderling Perry.
I'm deeply honored tonight to have.
Ik vind het een grote eer dat president Nelson zich vanavond bij me voegt. We zitten altijd naast elkaar, zij aan zij. Dag na dag, week in, week uit, jaar in, jaar uit, de ene na de andere vergadering, elke vergadering weer. Hij is een uiterst opmerkelijke man. Weet je, het is hem nog nooit gelukt om zijn beroep achter zich te laten. Als een van de algemene autoriteiten ziek is en in het ziekenhuis ligt in Salt Lake City, doet hij altijd eerst een ziekenhuisronde voor hij aan het werk gaat. Ouderling Nelson, het is mij een groot plezier om altijd uw metgezel te zijn. De rol van apostel van de Heer Jezus Christus past hem prima. Ik ben ook blij om de ouderlingen Bullock, Johnson en Samuelson hier te zien. De 70 maken zo'n uitnemend deel uit van het koninkrijk van onze hemelse Vader. Het is altijd een overweldigend gevoel om voor jullie te staan en naar jullie mooie en knappe jongvolwassenen te kijken. Het is zelfs nog indrukwekkender om te beseffen dat tienduizenden van jullie over heel de wereld bijeen zijn. Met het voorbijsnellen van de jaren zul je op deze tijd terugkijken als een van de opwindendste periodes in je leven. Ik heb groot vertrouwen in de jongvolwassenen van de kerk. Een van de duidelijkste openbaringen die ik ooit ontving, kreeg ik toen ik me voorbereidde op het presidentschap van het gebied Europa Midden. Tijdens een slapeloze nacht kreeg ik het gevoel dat de jongvolwassenen de toekomst van de kerk in Europa waren. Ik moest me op hen concentreren. Het bleek een van de voldoeninggevendste periodes in mijn lange bediening te worden. Enkele van de bevredigendste resultaten zag ik in de laatste paar jaar, waarin we luisterden naar jullie ideeën en zorgen. Samen hebben we geleerd hoe jullie vrienden in grote getalen mee konden nemen voor aanbidding. Ik heb de grote geestelijke kracht van de jongvolwassenen in de kerk gezien. Ik weet wat jullie kunnen. Ik heb gezien hoe jullie elkaar sterken. en hoe jullie je vrienden vertellen over het herstelde evangelie van Jezus Christus. Maar jullie zijn jong en ik ben oud. Er zitten heel veel jaren tussen jullie en mij. Toen ik jullie leeftijd was, maakte ik bij de boekhoudlessen berekeningen met een rekenlineaal. Ik zal je laten zien hoe dat werkt. Als ik een toespraak houd, spreek ik met een snelheid van 140 woorden per minuut. Als ik de rekenlineaal schuif naar het aantal woorden dat ik spreek, zie ik hoe lang ik kan spreken. Voor mij is dit veel sneller dan een moderne rekenmachine. Maar om jullie heldere jonge verstand bij te kunnen houden, heb ik voor bijna alle berekeningen op de hoogte moeten blijven van de moderne hulpmiddelen. Om jullie bij te kunnen houden, heb ik veel dingen anders moeten gaan doen en de nieuwste technieken moeten leren gebruiken. Ik heb geleerd een telmachine te gebruiken, een 1401 pondkaartmachine, een 360 kb diskettencomputer, een laptop, een Palm Pilot, een BlackBerry, een iPod, een iPhone en nu heb ik een iPad. Voeg daar bovendien Facebook aan toe, Twitter, blogs en YouTube. Bedenk maar eens wat het inhoudt voor een man van 88 om te proberen jullie bij te houden. Het is een hele beproeving voor mijn generatie om wat jullie allemaal ontwikkelen bij te houden en eraan te voldoen. Maar we hebben één voordeel ten opzichte van jullie. Wij hebben al die veranderingen meegemaakt. We hebben ervaring opgedaan door kennis van enkele grondzaken die nog steeds grote waarde hebben en dienen als fundament om verder te bouwen. Jullie kunnen er alleen maar over lezen. Ik wil het met jullie hebben over enkele van die fundamentele grondzaken die we nooit moeten afdanken of opzij zetten. Enkele jaren geleden schreef een bekende auteur de mannen en vrouwen uit mijn tijd als de beste generatie. Die auteur, Tom Brokaw, legde uit: die mannen en vrouwen bereikten de volwassenheid tijdens de grote crisis, toen de economische wanhoop als een plaag boven het land hing. Ze zagen hun ouders bedrijven, boerderijen, banen en hoop kwijtraken. Zij moesten leren om een toekomst onder ogen te zien die één dag tegelijk aanbrak. En toen er eindelijk een glimp van economisch herstel kwam, brak er oorlog uit in Europa en Azië. Deze generatie werd naar het exercitieterrein geroepen en kreeg te horen dat ze moest oefenen voor de oorlog. Ze verlieten hun boerderij, hun kantoorbaan en hun plek aan de loopband en functie in Wall Street, verlieten school of stapten van een verpleegstersuniform in een legeruniform. Ze stonden voor een zware taak en kregen een late start, maar ze protesteerden niet. In een periode van hun leven waarin ze hun dagen en avonden hadden moeten vullen met onschuldige avonturen, liefde en de lessen van een werkend leven, waren ze aan het vechten. Vaak van man tot man, onder de primitiefste omstandigheden. Ze waren dagelijks in de lucht, die gevuld was met verschrikkingen, en ze gingen de zee op over vijandige wateren, ver van hun vaderland. Toen de oorlog voorbij was, namen de mannen en vrouwen die erbij betrokken waren geweest kort deel aan de vieringen en begonnen toen meteen aan de taak om hun leven en de wereld die zij wensten op te bouwen. Ze waren volwassener dan hun leeftijd aangaf. Gehard door wat ze hadden meegemaakt. Gedisciplineerd door hun training en opoffering. Ze trouwden in recordaantallen en schonken het leven aan een nieuwe generatie. Ze bleven hun waarde van persoonlijke verantwoordelijkheid, plicht, eer en geloof trouw. Toen ik jullie leeftijd had, keek ik uit naar dezelfde dingen als jullie in deze tijd. Wij verwachten romantiek, onderwijs, werk en huwelijk. In plaats daarvan werden we opgeroepen en naar de vier uiteinden van de aarde gestuurd om deel te nemen aan een verschrikkelijke oorlog en ons fundamentele recht te verdedigen op de vrijheid om naar eigen inzicht te denken, te handelen, te vergaderen en te regeren, beschermd door de wet. Wat wij deden was niet alleen voor onszelf. Het was onze bijdrage voor de generaties die na ons zouden komen. We gingen bereidwillig. Er was grote moed voor nodig. Hoewel ik die titel niet alleen voor mezelf opeis, ben ik wel een van de overlevenden van de beste generatie. Als ik naar de toekomst kijk en als ik naar jullie toekomst kijk, bid ik dat jullie de verantwoordelijkheid zullen aanvaarden om het edele erfgoed van ons verleden in stand te houden. Ik bid dat jullie in de toekomst bekend zullen staan als de beste generatie. Jullie oorlog zal heel anders zijn. Ik ben me volledig bewust dat jullie moeilijkheden veel groter zullen zijn dan de onze. Op het slagveld wisten wij wie ons vijand was. Ze schoten op ons. De vijand in deze tijd is veel snoder. Hij gaat niet altijd een frontale confrontatie aan. Hij verstopt zich liever in vrijwel elk apparaat dat de mens kent. Het is zijn plan om hier en daar denkbeelden en kwade gedachten te zaaien, om ons weg te leiden van de deugden die ons door onze heerlijke geschiedenis zijn geleerd. Hij heeft een sluw plan opgesteld met een manier om ons christelijke geloof te ondermijnen. Ik wil het vanavond met jullie hebben over het verzwakkende fundament van het christelijk geloof in de wereld. Het is jullie taak om de kinderen van onze hemelse Vader te helpen terugkeren naar hun christelijk fundament door geloof te ontwikkelen in de Heiland en in zijn wegen. Paus Benedictus XVI beklaagde zich dat de kerken in Europa, Australië en de Verenigde Staten verzwakten. Hij zei: er is geen bewijs meer dat er behoefte is aan God en nog minder aan Christus. De zogenaamde traditionele kerken lijken stervende te zijn. We hebben traditionele aanbidding achter ons gelaten. Meer mensen zeggen nu eerder spiritueel te zijn dan religieus. Als een lering in hun levenswijze past, accepteren ze die en gaat ze deel uitmaken van hun geloof. Zo niet, dan ontwikkelen ze hun eigen menselijke geloof. Geloof en spiritualiteit worden nu als consumentenproducten gezien. Het materialisme heeft de overhand gekregen en heeft God vervangen. Wij moeten onze stem verheffen tegen deze gevaarlijke trends die erop zijn gericht om het geloof van de mens te vernietigen. In het Boek van Mormon worden wij telkens weer gewaarschuwd voor het vervangen van ons vertrouwen in God door tijdelijke zaken. In het Boek van Mormon staat het volgende over een tijd waarin veel Nefieten afdwaalden van hun geloof. Zij werden hoogmoedig, omdat hun hart verheven was wegens hun buitengewoon grote rijkdommen. Daarom werden zij rijk in hun eigen ogen en wilden zij geen acht slaan op de woorden van de profeten om in oprechtheid voor het aangezicht van God te wandelen. Jonge vrienden, als je het christelijk geloof en de samenleving ziet verzwakken, moet je je eigen geloof des te sterker en zekerder laten worden. Heleman heeft gezegd: bedenkt, bedenkt, het is op de rots van onze Verlosser, die Christus is, de Zoon Gods, dat gij uw fundament moet bouwen, zodat wanneer de duivel zijn krachtige winden zendt, ja zijn pijlen in de wervelwind, ja wanneer al zijn hagel en zijn hevige storm u zullen striemen, die geen macht over u zullen hebben om u neer te sleuren in de afgrond van ellende en eindeloos wee, wegens de rots waarop gij zijt gebouwd, die een vast fundament is. En als de mensen op dat fundament bouwen, kunnen zij niet vallen. Nefi heeft ons aan het volgende herinnerd. Wij spreken over Christus, wij verheugen ons in Christus. Wij prediken Christus, wij profeteren over Christus. En wij schrijven volgens onze profetieën, opdat onze kinderen zullen weten op welke bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden. En dat leven dat in Christus is. Want de juiste weg is om in Christus te geloven. Hebben wij een fundament om een dergelijke bewering te staven? De zending van onze Heer en Heiland op aarde is het best gedocumenteerde feit in de hele geschiedenis. Zijn zending was al vanaf het begin van de tijd dat de mens op aarde was geprofeteerd. Laten we naar slechts één voorbeeld daarvan kijken. In hoofdstuk 5 van Mozes lezen we: en het geschiedde, nadat ik de Heere God hen verdreven had, dat Adam de aardbodem begon te bebouwen en heerschappij te hebben over alle dieren van het veld en zijn brood te eten in het zweet zijns aanschijns, zoals ik de Heer hem had geboden. En ook Eva zijn vrouw arbeidde met hem. En Adam en Eva zijn vrouw riepen de naam van de Heer aan. En vanaf de weg naar de hof van Eden hoorden zij de stem van de Heer tot hen spreken. En zij zagen hem niet, want zij waren uit zijn tegenwoordigheid gesloten. En hij gaf hun geboden dat zij de Heer hun God moesten aanbidden en de eerstelingen van hun kudde moesten offeren als offer aan de Heer. En Adam was gehoorzaam aan de geboden des Heren. En na vele dagen verscheen er een engel des Heren aan Adam, zeggende: waarom offert gij offers aan de Heer? En Adam zeide tot hem: ik weet het niet. Alleen dat de Heer me heeft geboden. Toen sprak de engel, zeggende: dit is een zinnenbeeld van het offer van de enige geborene des vaders, die vol genade en waarheid is. Daarom zult gij alles wat gij doet in de naam van de Zoon doen, en gij zult u bekeren en God voor eeuwig aanroepen in de naam van de Zoon. En zo werden offeranders op aarde ingesteld als een evangelieverordening, uit te voeren door het gezag van het priesterschap als zinnenbeeld van het toekomende offer van de Zoon des mensen, die zijn leven zou geven voor de zonde van de wereld. De vorm van de verordening moest altijd overeenkomen met bepaalde aspecten van het offer van de Heer als hij zou komen in het midden des tijds. Het offer van het Pascha bijvoorbeeld was zo vastgesteld dat een gave, ongevlekte, eenjarige ram als offerande werd gekozen. Het bloed werd vergoten en men zorgde ervoor dat er geen botten werden gebroken, wat allemaal zinnenbeelden waren van de dood van de heiland. Ik vind het verbazend dat offeren werd voortgezet in de loop van de eeuwen van Adam tot en met de tijd van de heiland. Hoewel de mensheid verschillende periodes van afvalligheid heeft doorgemaakt, hield het de hoop goed in gedachten dat de Heer door zijn enige geborene verzoening zou bewerkstelligen voor de zonden van de mens en dat zijn zoenbloed het onsterfelijk leven mogelijk zou maken. Het gebruik van het brengen van offers werd goed deels afgeschaft toen de heiland naar de aarde kwam. Het avondmaal werd ingesteld om zijn volgelingen eraan te herinneren dat hij op aarde was geweest en zijn aardse bediening had volbracht. Zoals jullie je zullen herinneren, staat er in hoofdstuk 22 van Lucas: en hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. Nogmaals verbaast het mij dat dit gebruik in vele vormen en generaties, zelfs de duistere tijden van afval, overleefde tot aan de tijd van de herstelling van het evangelie, toen de priesterschapsmacht weer op aarde was om heilige reddende verordeningen te verrichten. Door alle periodes van de geschreven geschiedenis heen zien we een voortdurende herinnering aan de zending van onze heiland. Hij kwam op aarde met een tweeledig burgerschap. Eén van God en één van de mens. Op die manier kon hij door zijn verzoening voor ons allen zijn grote veredelende offer brengen. Is er een beter bewijs denkbaar dat hij Jezus de Christus is, de heiland van de wereld, dan gewoon de leringen aller tijden te volgen? Hij heeft ons zijn evangelie gegeven om ons te leiden op onze reis door het aardse leven. President David O. McKay heeft ons gezegd: de verantwoordelijkheid om de wereld te tonen dat het evangelie van Jezus Christus haar problemen oplost, berust bij hen die stellen dat elk probleem van de wereld op te lossen is door gehoorzaamheid aan de beginselen van het evangelie van Jezus Christus. De oplossing voor de grootste problemen van de wereld zijn hier te vinden in de kerk van Jezus Christus. In het evangelie wordt niet alleen ruimschoots rekening gehouden met de behoeften van individuele mensen, maar ook met die van naties en groepen naties. Ik geef toe dat het mag lijken alsof we ons superieure wijsheid aanmatigen, maar dat is niet zo. Het is niet meer dan de toepassing van Gods plan op de problemen van de wereld. U die het priesterschap draagt, hebt een grotere verantwoordelijkheid nu u in deze creatieve periode van de wereldgeschiedenis leeft. Groter dan de kerk ooit heeft gehad. Ik herhaal, als we stellen dat we de waarheid hebben, is het de plicht van elke heilige de laatste dagen om dusdanig te leven dat als de mensen in de wereld gehoor geven aan de oproep om de vruchten van de boom te beproeven, zij die gezond en goed zullen bevinden. De grote boodschap die wij uitdragen aan de wereld is dat het evangelie van onze Heer en Heiland weer op de aarde is teruggebracht. Zijn kerk is weer op aarde met de macht en de heerlijkheid van het heilig priesterschap. Het is gegeven aan hen die geordend zijn met de macht om namens hem op te treden, ten einde de leringen, verordeningen, beginselen en machten te brengen, die zowel in de hemel als op aarde binden. Dit is de kerk van de Heiland. Hij leidt de aangelegenheden van zijn kerk door middel van zijn gekozen profeten. Op hun beurt verkondigen zijn profeten het evangelie aan anderen en getuigen zij van Jezus als onze Heiland en Verlosser. Deze tijd is de bedeling van de volheid der tijden, waarover de profeten het vanaf het begin der tijden hebben gehad. Het is de tijd waarin alles wordt vervuld dat is geschreven, zoals gesproken bij monden van de profeten van de Heer, en zoals is opgetekend in de heilige schriften. Het is geen nieuwe kerk, maar een kerk die in deze tijd is teruggebracht. Jullie zijn de generatie die de Heer voor deze tijd heeft bewaard. Jullie zijn de wateren van de doop uitgekomen met een verbond en een belofte aan de Heer om hem te vertegenwoordigen en de mensen hulp te bieden om hun wereldse manieren af te leggen en terug te keren naar de zegeningen die ons zijn beloofd, op voorwaarde dat wij hem volgen en zijn evangelie naleven. Jullie kunnen de kinderen van Hemels Vader helpen om terug te keren naar hun christelijke geloof en geloof in hem ontwikkelen en terug te keren naar zijn wegen. Jullie vragen dan misschien, wat kan ik doen? Enkele maanden geleden had onze ringpresident tijdens een toespraak in de avondmaalsdienst over 4 dingen die we kunnen doen om anderen terug te brengen. Ten eerste, dagelijks bidden. Ik vind deze uitspraak in de Bible Dictionary mooi. Zodra we de ware relatie van ons met God kennen, namelijk dat God onze Vader is en wij zijn kinderen zijn, wordt bidden opeens een natuurlijke en intuïtieve aangelegenheid voor ons. Veel zogenaamde moeilijkheden met het gebed ontstaan doordat wij deze relatie vergeten. Bidden is de handeling waarmee de wil van de Vader en de wil van het kind in overeenstemming met elkaar worden gebracht. Het doel van het gebed is niet om de wil van God te veranderen, maar om voor onszelf en anderen de zegeningen te ontvangen die God graag wil geven, op voorwaarde dat wij erom vragen. Zegeningen vereisen enig werk of enig inzet van ons voordat wij ze kunnen krijgen. Bidden is een vorm van werken en is een van de aangewezen manieren om de hoogste van alle zegeningen te ontvangen. President Monson heeft gezegd: tegen ieder in mijn gehoor die worstelt met problemen en moeilijkheden, groot of klein, zeg ik dat het gebed geestelijke kracht geeft. Het is het paspoort naar gemoedsrust. Gebed is de manier waarop we onze liefhebbende Vader in de hemel benaderen. Spreek hem in gebed aan en luister dan of er antwoord komt. Door gebed komen wonderen tot stand. Denk eraan om vurig te bidden. Spreek je dagelijkse gebeden uit en help andere mensen om terug te keren naar hun christelijk geloof door hen aan te moedigen op hun knieën te gaan en tot God te bidden. Ten tweede, dagelijkse schriftstudie. Is er een sterker getuigenis van Jezus Christus mogelijk dan de getuigenissen die we in het Boek van Mormon vinden? De heiland wordt genoemd in 233 van de 239 hoofdstukken. Is dat niet opmerkelijk? Zorg dat je dagelijks in de schriften studeert. Help anderen vervolgens om terug te keren naar hun christelijk geloof door hen aan te moedigen tot dagelijkse schriftstudie. Ten derde, tempelwaardigheid. Sommigen onder jullie zijn naar de tempel geweest, anderen nog niet. Het is goed om te begrijpen wat er nodig is voor een tempelaanbeveling. Wij begrijpen de procedure waarbij we naar een rechter in Israël gaan en aan hem bevestigen dat we een geldige tempelaanbeveling waardig zijn. En wij vervolgens leven naar de normen voor die aanbeveling. Jullie leven zo dat je rechtschapen voorbeeld laat zien hoe je moet leven om in aanmerking te komen voor tempelzegeningen. Ten vierde, dagelijkse goede daden. Denk aan de woorden van koning Benjamin. En zie, ik vertel u deze dingen, opdat gij wijsheid zult leren. Opdat gij zult leren dat wanneer gij in dienst van uw medemensen zijt, gij louter in dienst van uw God zijt. De Heer verhoort letterlijk onze gebeden door onze diensten aan anderen. Wees een voorbeeld van christelijk dienstbetoon en help andere mensen om terug te keren naar hun christelijk geloof door hen aan te moedigen hun medemens te dienen. Toen ik net zo oud was als jullie, maakte ik iets mee dat me inzicht gaf in het belang van dienstbaarheid. 10 jaar geleden vertelde ik daarover in de video Bijzondere Getuigen van Christus. Ik wil dat vanavond nog eens aan jullie laten zien. Ik heb eens wat meegemaakt dat me er vaak aan heeft herinnerd welke vreugde er voortvloeit uit het stellen van de vraag: wat zou de heiland in deze situatie doen? Ik maakte deel uit van een van de eerste groepen mariniers die in Japan aan wal gingen na de ondertekening van het vredesverdrag aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. De verwoeste stad Nagasaki binnentrekken was een van de droefste ervaringen in mijn leven. Een groot deel van de stad was volledig verwoest. Nog niet alle doden waren begraven. Wij als bezettingsmacht zetten een hoofdkwartier op en gingen aan de slag. De situatie was erg uitzichtloos en enkele van ons wilden wat extra voor de mensen doen. We gingen naar de aanmoezenier van onze divisie en vroegen toestemming om te helpen met het opbouwen van de christelijke kerken. Vanwege beperkingen die de overheid hen tijdens de oorlog had opgelegd, hadden deze kerken vrijwel niet meer gefunctioneerd. Hun gebouwen waren zwaar beschadigd. Een aantal van ons bood vrijwillig aan om in onze vrije tijd deze kerken te herstellen en van nieuw pleisterwerk te voorzien, zodat er weer christelijke kerkdiensten konden worden gehouden. We waren de taal niet machtig. Al wat we konden doen was met onze lichaamsarbeid de gebouwen herstellen. We zochten de predikanten op die niets hadden kunnen doen tijdens de oorlogsjaren en moedigden hen aan om terug te keren naar hun preekstoel. Het was een fantastische ervaring toen deze mensen opnieuw de vrijheid ervoeren om hun christelijke geloofsovertuiging uit te voeren. Toen we Nagasaki op weg naar huis verlieten, gebeurde er iets dat me altijd bij zal blijven. Toen we op de trein stapten die ons naar onze schepen zou brengen om naar huis te gaan, werden we geplaagd door veel andere mariniers. Zij hadden hun vriendinnetjes bij zich om afscheid te nemen. Ze lachten ons uit en zeiden dat wij de pleziertjes van een verblijf in Japan hadden gemist. We hadden onze tijd verknoeid, maar het arbeid en pleisterwerk. Net toen hun plagerij een hoogtepunt bereikte, kwamen er over een heuvel bij het treinstation ongeveer 200 van deze fijne Japanse christenen van de kerken die we hadden hersteld. Voorwaarts christen strijders zingend. Ze liepen de heuvel af en bedolven ons onder geschenken. Toen gingen ze allemaal langs de spoorlijn staan. En toen de trein zich in beweging zette, strekten we onze handen uit en raakten tijdens ons vertrek de toppen van hun vingers aan. We waren niet in staat om iets te zeggen. Daarvoor waren we te zeer overweldigd door onze emoties. Maar we waren dankbaar dat we op een bescheiden manier iets hadden kunnen doen om het christendom in een naoorlogse situatie van de natie weer op poten te helpen.
I know that God lives.
Ik weet dat God leeft. Ik weet dat ieder van ons zijn kind is en dat hij ons lief heeft. Ik weet dat hij zijn zoon naar de wereld heeft gestuurd als zoenoffer voor de hele mensheid. En dat zij die zijn evangelie omarmen en hem volgen, het eeuwige leven krijgen. De grootste van alle gaven Gods. Ik weet dat hij leiding gaf aan de herstelling van het evangelie op aarde door de bediening van de profeet Joseph Smith. Ik weet dat de enige blijvende vreugde en gelukzaligheid in onze sterfelijke ervaring komt door het volgen van de Heiland, gehoorzamen van zijn wet en nakomen van zijn geboden. Vanavond, mijn jonge vrienden, daag ik jullie uit om je te verheffen tot een nieuw gevoel van toewijding. Ik daag je uit om de beste generatie te worden door de kinderen van onze hemelse Vader te helpen terugkeren naar hun christelijk geloof. En tot het sterke godsdienstige fundament dat zo nodig is om gemoedsrust en waar geluk te ervaren in deze periode van de sterfelijke proeftijd. Mogen God jullie zegenen met de moed, de stoutmoedigheid, het enthousiasme en het verlangen om het geloof in het evangelie van onze Heer en Heiland te herstellen. Hij leeft. Dat is mijn getuigenis aan jullie in zijn heilige naam, in de naam van Jezus Christus. Amen.